Oké. Ja, ik was eigenlijk niet van plan om nog een inleiding te gaan houden. Een inleiding van 5 kwartier lijkt me lang genoeg. Dus het woord is aan u. Zijn er vragen, opmerkingen? Roept u maar. Wel een vraag.
Ik kom een beetje in de knoop met de leiding die ik bij ons zie van over liefde, maar ook vrijheid. En er zijn mensen die echt hartgrondig gewoon niet in herinnering komen na hun dood. Ja, hoe zie je dat dan?
Oké. Ik zal even de vraag herhalen. Ik kom wat in een knoei met lijnen die je in de Bijbel ziet over liefde en vrijheid. En er zijn mensen die hartgrondig nee tegen de Heere God blijven zeggen. En hoe zie je dat dan? Heel kort door de bocht. Ik denk dat zolang je nee blijft zeggen tegen de Heere God, dat je dan ook buiten zijn heil staat. He, dus ik denk dat er gaat, ik noem mijzelf wel eens een evangelisch universalist. Ik probeer die term wat te introduceren in Nederland. Dat wil zeggen evangelisch, ja, voluit, want ik denk bekering, tot geloof komen. Er zijn heel wat teksten in de Bijbel die daarover gaan. Maar ik denk onze bekering heeft niet het laatste woord. Als je bijvoorbeeld leest in Filippenzen 2, hè, dus onwil, tegenstand, het lijkt wel alsof dat tot het einde toe doorgaat. Maar als ik dan Filippenzen 2 lees, daar staat daar gewoon, even tussen neus en lippen door eigenlijk. En dat is weer volop evangelisch. Filippenzen 2, dat vers wat we al even aangehaald hadden. Filippenzen 2, dat... 9e en 10e vers. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, de Heer Jezus, en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Nou, dit wordt wel eens uitgelegd, dit vers, als gedwongen hulde. God, als je niet buigen wil, is dan de uitleg, dan zul je barsten. God breekt als het ware die knieën gewoon, zodat ze zullen knielen. En daarna staat er ook nog, dit is tot eer van God de Vader. Dan denk ik van, nou ja, dat vind ik de eer van een dictator. Maar dat vind ik niet de eer van God de Vader. Maar dat is weer een ander verhaal, hè. Dat zou kunnen. Als het vers niet verder ging. Want dan staat er, hè. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Here tot eer van God de Vader. En dat woord belijden is een sleutelwoord. Dus alle tong zal belijden. En dat belijden, dat betekent, en nu kom ik bij jouw punt, van harte, vrijwillig, van harte, vanuit je hart en mee instemmen. Dit is door en door profetisch. Er komt kennelijk een periode in de geschiedenis van deze planeet aarde, dat alle tong zover is dat ze van harte belijden dat Jezus Heer is. Dus niks geen gedwongen toestanden, maar een kennen vanuit het hart, vrijwillig. Want liefde kan alleen maar vrijwillig. Je kunt niet zeggen, en nu heb je me lief. Ja, wat is dat voor liefde? Het is gedwongen liefde, het is geen liefde. Dus vrijheid en liefde horen wezenlijk bij elkaar van mij. Maar hier komen ze samen. Maar dit is profetisch. En ja, God zou God niet zijn als hij er niet op zijn manier voor zou zorgen. En er zijn sleutels in de Bijbel, hoor. Bijvoorbeeld die laatste 2 hoofdstukken uit Openbaring zou je eigenlijk nog eens heel goed moeten lezen. Want daar vind je heel wat sleutels. Als hij er niet op zijn manier voor zou zorgen dat iedereen uiteindelijk van harte voor hem gaat kiezen. Want ja, zonder minder doet hij het niet. He, dus geen gedwongen hulde. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen?
Ja, ik begrijp de redenering, zeg maar, de opzet van het hele gebeuren. Mm-hmm. Dus eigenlijk zegt uiteindelijk zal iedereen beleiden. Maar hoe zie je dat dan praktisch? Bijvoorbeeld, er staat vergeten de schapen en de bokken. En dan zullen er zelfs mensen zijn die zeggen, maar hebben we niet in uw naam dit en dat gedaan, en dan zal hij zeggen, ga weg. ik heb hem nooit gekend.
Ja.
Dat weggaan, is dat dan duidelijk?
Nee, oké. Dat is een hele goede. Jezus, niemand heeft meer over Gehenna. Hel is eigenlijk in het Grieks Gehenna. Hè? Dus ik heb het maar liever over Gehenna. We weten waar we het over hebben. Gehenna is die vuilnisplek ergens in de buurt van Jeruzalem. Waar ten tijde van Bijbelse tijden ook misdadigers werden verbrand. En er werden steeds kwamen nieuwe misdadigers bij. Daarom ging dat vuur ook niet uit. Hè? Het was helemaal heel letterlijk. Jezus gebruikte daar gewoon historische beelden voor. En niemand heeft eigenlijk meer gesproken over Gehenna, over dood, oordeel, als juist Jezus. Dat is toch wel wonderlijk. Eigenlijk in het Oude Testament kom je die Gehenna niet of nauwelijks tegen en oordeel naar de dood ook al bijna niet. Hoe zit dat dan? Nou, laten we wat verder bladeren, want ik denk dat daar een sleutel ligt aan het einde van Openbaring. Hoe zit dat nou met het oordeel wat Jezus uitspreekt? Is dat dan ook een oordeel wat nog wacht op ontferming? Want dat beweer ik eigenlijk vanavond. Hè? Na oordeel komt er weer ontferming. Kun je dat ook zeggen over de oordelen van Jezus? En waar vind je dan die sleutels daarvoor? Ik denk bijvoorbeeld, die sleutels vind je bijvoorbeeld in Openbaring 21 en 22... Daar gaat het over de vernieuwde hemel en de vernieuwde aarde. En dit is eigenlijk een studie op zichzelf hoor. Ik zeg het nu even heel kort. Maar op de website vindt u ook een complete studie over deze twee hoofdstukken. Daar staat dan in het vijfde vers. En hier is die vernieuwde hemel er al. Die vernieuwde aarde is er al. Dan staat er heel schitterend. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog geklaag, nog moeite, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Het is eigenlijk een onthutsende uitspraak dit. Wie zit er op de troon? Het boek Openbaring leert dat hier Jezus op de troon zit, in het vernieuwde Jeruzalem, op de vernieuwde aarde. En dan zegt hij, zie, ik maak alle dingen nieuw in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Maar alles is al nieuw. Wat moet er nu nog nieuw worden gemaakt? Het gaat verder. In vers 7. Wie overwint zal deze dingen beërven. Ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Dus de overwinnaars, de gelovigen, zijn vernieuwd. Wat is er nog niet nieuw? Wat moet er nu nog vernieuwd worden? Want vers 5, als je dat leest zoals het staat in het Grieks, betekent dat iets wat op dat moment nog moet gebeuren. En dan lees je het 8e vers. En nu kom ik bij het oordeel van Jezus uit. Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood. Is dit dan het restafvalproduct? Het grootste deel van de mensheid eigenlijk, als je het over de ongelovigen hebt. Hoereerders, tovenaars, afgodendienaars, leugenaars. Dit is de tweede dood. Maar de Heer Jezus zei in vers 5, zie, ik maak alle dingen nieuw. En eigenlijk is er nog maar één plek die niet vernieuwd is. En dat is juist die poel des vuurs. Het aparte is, hier wordt gesproken over een poel die brandt van vuur en zwavel. Vuur is in de Bijbel tweeledig. Het is een beeld van oordeel, maar ook een beeld van reiniging. Dat is één. Zwavel wordt in de Bijbel gebruikt ook voor reiniging en heeft een koninklijke oorsprong. Het heeft iets te maken met een koning. En als je dan verder leest in Openbaring 21, en je gaat dat letterlijk, tenminste, je gaat dat lezen in de tegenwoordige tijd, want daar staat het in, en niet als een soort terugblik. Dan lees je bijvoorbeeld Openbaring 22, vers 1. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringend uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt, iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. Hier hebben we de volkeren weer. Dus kennelijk is er op die vernieuwde aarde, is er een plek waar nog geen genezing is, waar nog oordeel is. De Bijbel noemt het de poel des vuurs, de tweede dood. Buitenste duisternis zou Jezus het ook noemen. Gewenen en tanden geknars. Maar Er zijn bladeren ter genezing. Er is een rivier des levens. En wat lees je dan verder? Ook weer lezend in de tegenwoordige tijd. Dat is het einddoel, hè? Dat is het eindpunt. In vers 12. Dus zo zie je dat Openbaring 21 en 22 eigenlijk een heel spannend slotakkoord is van het woord van God. In vers 12 lees je dan: zie, ik kom spoedig, zegt de Heer Jezus, en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden naar het zijn werk is. Ik ben de Alpha, de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. En dan: zalig zij die hun gewaden wassen. Dat water des levens is een beeld van de Heer Jezus, die van zichzelf zegt: ik ben het water des levens. Die rivier ontspringt vanuit de troon in het vernieuwde Jeruzalem. Het vernieuwde Jeruzalem ligt hoog, de rivier stroomt naar beneden toe. De poorten van het vernieuwde Jeruzalem staan open. Dus die rivier stroomt naar buiten. Maar wie zijn er buiten? Buiten, zegt vers 15, zijn de honden, de tovenaars, de hoereres, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen lief heeft en doet. Dus dat water des levens, dat stroomt zo die poel des vuurs in. Met andere woorden, de Heer Jezus op de troon zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. Geef gelijk de instrumenten aan van vernieuwing. Water des levens, dat is die zelf. En de bladeren van het geboomte des levens. En het geboomte des levens is een beeld van de Torah. En de levende Torah is Jezus. Dus hier is Jezus bezig met zijn vernieuwing. Waar dan? Midden in die poel des vuurs. Met andere woorden, ook hier zie je weer dat er ontferming is en oordeel. Want hier staat er: zalig zij. Wie zijn die zij dan? Nou, degene die op dat moment in die poel des vuurs zich bevinden. Want het staat ook in de tegenwoordige tijd. Die hun gewaden wassen, opdat ze recht mogen hebben op het geboomte des levens. Dat betekent genezing. Een genezingsproces. En door de poorten ingaan in de stad. Dus ook als je het hebt over het oordeel van Jezus, is dat oordeel en ontferming. En ook de versen die Paulus later zal opschrijven. Romeinen 5, Filippenzen 2, Colossense 1. Laten dat einddoel van God zien. Wanneer er niks vervloeks meer zal zijn. En in 1 Korinthe 15, waar Paulus zelfs uitroept: God zal zijn alles en in allen. Dus nou, even een korte reactie. Zijn er nog meer vragen? Nou, iets langere reactie. Peter zegt korte reactie. Meer vragen, opmerkingen? Laat u niet weer houden door mijn stellige antwoorden, want je moet juist oppassen als iemand stellig is. Hè? Ja, als iemand overtuigend is, moet je juist oppassen en nog kritischer zijn. Laat u niet in een luren liggen door mij.
Nou, ik wil nog even aansluiten op dat voorgaande wat je zei, op die intense, of eigenlijk terughaak naar die profetie in Jesaja 45. Als het gaat om mensen die niet met God willen leven, dat er eigenlijk in dat Jesaja 45 ook heel duidelijk staat, in het Hebreeuws weliswaar, in de NBG dat een beetje wegvertaald helaas, dat zij die kwaad zijn op God, juist beschaamd tot hem zullen komen.
Ja. Nou, laten we nog kijken. Het staat ook wel in de vertaling, hoor. Dat beschaamt. Nou, laten we nog even kijken naar dat beschaamd. Hè? Want je zou bijna denken dat beschaamd dan betekent: oh, die horen er dus niet bij. Nou, misschien horen er die juist wel bij. Want misschien moet je je eerst helemaal kapot schamen over wat er allemaal gebeurd is. Hetzelfde vind je. Laten we dan toch Ezekiel 16 hem even bij. Vooruit. Een toegift. Ook weer even veel te kort, hoor. Want Jesaja of Ezekiel 16 in 3 minuten, dat kan natuurlijk helemaal niet. In Ezekiel 16 vind je datzelfde beschamen namelijk. Maar dan gaat het over Jeruzalem. En dan zitten we toch wel dichter bij huis. En dichter bij het heil. Want over dat herstel van Jeruzalem, daar is Jesaja helemaal lyrisch over. Maar het heeft ook te maken met beschamen. In Ezekiel 16 gaat het eerst weer over oordeel, het ontrouwe Jeruzalem. Keihard, meedogenloos. Dus oordeel, ja, dat heeft zijn plek. Maar het eindigt er niet mee. En dan oordeel over Jeruzalem. En dan komt er een hele rare vergelijking van de Heere God. Ja, als de Heere God dat niet had opgeschreven, had ik het niet durven te zeggen. Even kijken, hoor. Even dan vanaf vers 46. Jesaja, Ezechiël 16 vanaf vers 46. Uw moeder was een Hetitische, gaat allemaal over Jeruzalem, en uw vader een Amoriet. Uw grote zuster was Samaria met haar dochters, ten noorden van u woonde. En uw kleine zuster, die ten zuiden van u woonde, was Sodom met haar dochters. En nu komt het. Maar gij hebt zelfs niet gewandeld in haar wegen en naar haar gruwelen gedaan. Het duurde niet lang of gij waart erger dan zij in heel uw gedrag. Jeruzalem is erger dan Sodom, zegt de Heere God hier. Letterlijk. Dat is hard. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere. Voorzeker, uw zuster Sodom, samen met haar dochters, heeft niet gedaan wat gij gedaan hebt, samen met uw dochters. Dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom. In trots, overdaad en zorgeloze rust leefde zij met haar dochters, zonder de ellendigen en de armen te ondersteunen. Verwaten waren zij en bedreven gruwelen voor mijn aangezicht. Daarom vaagde ik ze weg zodra ik het zag. En Samaria heeft nog niet de helft van uw zonde bedreven. Gij hebt meer gruwelen gedaan dan zij. Zo hebt gij uw zusters onschuldig doen schijnen door al de gruwelen die gij bedreven hebt. Draag dan uw schande. Gij die het oordeel over uw zusters gunstiger hebt doen worden door uw zonde. En dan vers 53. Onthutsend. Maar eigenlijk ook niet onthutsend, want het is gewoon de hele Bijbelse lijn als het gaat over de volkerenwereld. En ik zal een keer brengen in haar lot het lot van Sodom en haar dochters en het lot van Samaria en haar dochters. En tevens zal ik een keer brengen in uw lot. Opdat gij uw schande draagt en u beschaamd gevoelt. Hier heb je. Jeruzalem voelt zich beschaamd. Maar dit is niet in, wordt ze daarom niet verlost? Ja, ze wordt juist verlost en daarom voelt ze zich juist beschaamd. Want ze is verlost en dan kijkt ze terug en ze zegt, oh, wat heb ik er een zooitje van gemaakt. Nou, zo moet je dat eens zien in Jesaja 45. Huh? En dan gaat het verder en dan wordt Jeruzalem wordt aangenomen en Samaria en Sodom worden zelfs geadopteerd als dochters van Jeruzalem. Het moet niet gekker worden. Huh? Maar het staat allemaal echt in de Bijbel. Ik heb het er niet bij verzonnen. Alleen soms moeten je ogen even ergens voor open gaan. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? Tom.
Ik mis de hemel in jouw betoog. Want de hemel, dat zijn
de hemel.
Engelen, gevallen engelen, wat gebeurt ermee?
Ja, hè, zullen we daar een tweede avond over beleggen? De hemel, gevallen engelen.
De hemel, nieuwe aarde, nou, wat is dat?
Ja, ja. Ik heb al zoveel moeite met die nakomeling van Adam en Eva. Maar goed, laat ik daar Colossense 1 dan over lezen. Hier zegt de Bijbel trouwens veel minder over. Hè? De Bijbel gaat bijna helemaal over de nakomelingen van Adam en Eva. Maar Colossense 1. Vooruit. Ton denkt nu ik hier toch ben. Colossense 1. Is eigenlijk. Gaat. Is het meest verregaande gedeelte, denk ik, als het gaat over verzoening, wat je in de Bijbel tegenkomt. Dit gedeelte. Juist omdat het niet alleen over mensen gaat, maar ook over geestelijke wezens, laat ik het zo maar zeggen. Dat zijn wij natuurlijk ook, maar wij zijn ook van vlees en bloed. Even vanaf vers 15 van Colossense 1. En dan komen vanzelf ook de engelen langs. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Hij de Heer Jezus, de eerstgeborene der ganse schepping. Want in Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare, daar komen ze, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Dominee Rietkerk heeft hier ooit eens een prachtige preek over gehouden en die zei, eigenlijk is de hele schepping al aangesloten op Christus, alleen de verbinding is zoek. En Jezus kwam om die verbinding te herstellen. De hele schepping is aangesloten op Christus. In Hem leven en bewegen wij ons, zei hij zelfs op de Areopagus in Handelingen 18. Hè? In Hem leven we en bewegen wij ons. Het is net als die goddeloze in die psalm die in de hand van God staat en die hard roept, er is geen God. En de God uit nog even zo zijn bol. Jongen, jongen, wat zeg je allemaal nu? En dan gaat het verder. En Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeboren uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, alle dingen, de machten, de krachten, de tronen, de heerschappijen, weder met zich te verzoenen, door hem, hetzij wat op de aarde, hetzij, en hier hebben we de hemel, hetzij wat in de hemelen is. Ja. Ja. Daar kom je niet echt onderuit. Hè? Dus, prachtig vers. Tegelijkertijd roept dat ook weer allerlei vragen op. Maar gelukkig gaat Ton nu geen ingewikkelde vragen stellen. Dat is mooi, Ton. Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? We zitten, ja, 9:50, nog een paar minuutjes. Maar als er geen vragen meer zijn, is prima natuurlijk. Ja, maar ik moet zeggen hoor, ik heb al mijn handen vol aan de nakomelingen van Adam en Eva. En eigenlijk wordt er natuurlijk maar heel weinig over die geestelijke wezens, engelen, de grote de Satan. Er wordt eigenlijk maar heel weinig over gezegd. Dus ik denk, ik moet er ook niet te veel over zeggen. He, dus Colossense 1 geeft wel een bepaald einddoel weer waar God naartoe werkt. Maar hoe of wat precies? We kunnen alleen maar naspreken wat de Bijbel zelf zegt. En dat is al fantastisch. Maar het zegt meer over ons mensen. Misschien wel omdat het ook aan ons gericht is, aan mensen. Als over de engelen. Wie weet, misschien heeft God wel een apart boek aan de engelen geschreven. Maar daar heb ik geen informatie over gekregen. Huh? Ja.
Oké. Okay. Ik krijg nog eens te horen van... Al die eeuwen lang is van de kerkgeschiedenis niet op dit spoor gekomen. Van Alpsoe. En hoe kan het nou dat jij, jullie, die niet zo veel geleerd hebben... dit soort dingen zomaar kunnen zeggen?
Ja. Nou, weet je wat is? Ik heb het eens vergeleken met wat anders. Hè? Al die eeuwen lang is dit niet geleerd door de kerk. En nu jullie, die niet zoveel geleerd hebben, beweren dit zomaar. Waar haal je het lef vandaan? Dit kan dus niet kloppen. Dit zit er eigenlijk achter. Hè? Dit kan dus niet kloppen. Nou, waar ik het wel eens mee vergelijk is dit. Bijna 20 eeuwen lang heeft de kerk beweerd dat Israël heeft afgedaan. En dat de kerk het nieuwe Israël is. En er is notabene een endlosing voor nodig geweest. En een Shoah voor nodig geweest. Verschrikkelijk. Nou, voor nodig geweest niet goede woord. Dat is gebeurd. En toen zijn de ogen van veel theologen open gegaan. En we zeggen, we hebben al die eeuwen misgehad. We zijn verblind geweest. Met andere woorden, geloven dat Israël nog steeds het volk van God is. Ik denk dat dat een sleutel is. En dat Israël er voor de naties is. Dat Israël en de volkeren bij elkaar horen. Dat God Israël niet heeft laten vallen. Dat is een sleutel. Want als je Israël op het oog komt. En je ziet dat God de volkeren ook op het oog is. Dan kom je weer helemaal op deze lijn terug. Het is alsof je weer thuis komt. En ik denk dat de kerk erg ver afgedwaald is van huis, van Israël. En dat dat ook in theologisch opzicht gruwelijke gevolgen heeft gehad. Vergis je niet dat deze lijn er altijd is geweest door de hele kerkgeschiedenis heen. Maar het is een ondergrondse lijn geweest, die af en toe boven de grond kwam, maar dan weer afgehakt werd. Dus als je goed gaat kijken in de kerkgeschiedenis, zijn er alle eeuwen heen theologen geweest die het beweerd hebben. Alleen die werden altijd vervolgd en altijd verketterd. Want het paste niet bij de hoofdstroom. Maar dat is een avondvullend programma. En heel boeiend hoor, om daar eens naar te kijken. Hè, maar in de geschiedenis zegt men wel eens, de overwinnaars schrijven de geschiedenisboekjes. En dan zeg ik maar even na, de overwinnaars schrijven de kerkgeschiedenis. En dat heeft soms meer met politieke macht te maken dan met de waarheid. Soms, meestal vrees ik. He, dus nou, even een reactie daarop dan. Niet dat we nou zoveel geleerd hebben, maar toch, het heeft oudere wortels. Het heeft oudere wortels. He? Het zou heel goed kunnen. He, dat in de laatste dagen zal de kennis vermeerderen. Ja. Ik moet zeggen, als klein stichtingje hopen we dat ook vurig, dat gaat gebeuren. Want het gaat mij om het hart van God. En het gaat mij om de naam van God en om de eer van God. En ik denk, door die leer van een altijd durende hel, pijniging, onteer je denk ten diepste de naam van God. Onteer je het karakter van God. En onteer je de liefde van God. En dat doet mij zeer. Dus dat is eigenlijk mijn diepste motivatie. Ik zou, het zou natuurlijk veel handiger zijn als ik gewoon me op de vlakte hield. Want dan kon ik overal zo terecht. Maar nu wordt het soms wat ingewikkelder. Maar ik denk van ja, het gaat om de naam van God. En Israël is een sleutel. En de volkeren zijn een sleutel. En als je de sleutel terug hebt en hem in slot steekt, dan kom je weer thuis. Ja. Eindelijk. Ja, stel maar snel je vraag, want anders dan...
Oké, konden we in het Oude Testament mensen ook al behouden worden? Want ja, zonder Christus worden toch niemand behouden. En daarmee verbonden, wat is dat dan eigenlijk, behouden worden?
Kon er in het Oude Testament ook al mensen behouden worden? Want zonder Christus wordt toch niemand behouden? En wat is dat eigenlijk, behouden worden? Wow. Nou, sowieso in het Oude Testament wordt er niet veel gesproken over het leven na dit leven. Wordt er niet veel gesproken over hoe dat zal zijn. Er wordt wel veel gesproken over het koninkrijk wat komt. Dus ik denk dat je behoud en behouden worden, moet je denk ik altijd stellen, als je kijkt naar het Oude Testament, in het licht van het koninkrijk, van het vrederijk. En dat wordt soms ook als eindpunt gezien in het Oude Testament. Het Nieuwe Testament gaat een stap verder. En vind je ook die vernieuwde hemel, die vernieuwde aarde. Wat is behouden worden? Behouden worden is ten diepste in het Oude Testament tot je bestemming komen. Er wordt veel gesproken over de volkeren zullen gezegend worden in Abraham. Nou, gezegend worden, de oud-testamentische variant van behouden worden. Ze komen tot hun bestemming, zoals God ze bedoeld heeft. Ik denk dat je zo behoud ook een beetje moet zien. Dus zoals God je bedoeld heeft. Gerestaureerd, zuiver, heilig. Opgenomen in zijn liefde.
Ja, want het staat van iedereen die zal in Christus levend gemaakt worden. Maar dat geldt dus ook voor die oud-testamentische mensen.
Uiteraard.
En ja. Hoe zie je dat dan voor je?
Nou ja, Ezechiël 37 is heel plastisch. Hè? Ik bedoel, bijvoorbeeld als het gaat over Israël wat levend gemaakt wordt. Die botten komen gewoon bij elkaar. En bijna science fiction. En 16 plus. En die botten komen bij elkaar en dan komt de geest erin. Zo zie ik dat een beetje voor me.
Maar dat is
zo. Tuurlijk. Ze zullen zien wie ze doorstoken hebben, Zacharia 12. Dus ze zullen posthuum zullen ze zien wie Jezus is. Zullen ze hun Messias herkennen. Het is tenslotte hun Messias. Of zoals Romeinen 11 het zegt. Wacht even zo. Romeinen 11 er nog even bij. Ja, dat ga ik ook aan willen halen. Maar ja, al zoveel gelezen. Romeinen 11. Waar het ook gaat over dat behoud van Israël. Waar Paulus zegt. Want broeders, omdat je niet, ik heb het bij het mannenontbijt pas geleden. Ik was bij mijn mannenontbijt in Rozenburg. Heb ik dit vers nog eens aangehaald. Dat was voor de eerste keer dat ik een mannenontbijt was. Ik vond het leuk om dit vers te lezen. Want broeders. Ja, nou ja, slaat nergens op. Want broeders, omdat je niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. En al dus zal gans Israël, het gaat natuurlijk over dat verharde gedeelte, want de rest was al behouden, zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen, hij zal goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Verbond van God, naam van God, trouw van God, winnen weer van de verharding. Hetzelfde beeld vind je hier weer terug. Ja?
Er staat in Psalm 68, staat eerst in vers 7. De weerspannigen wonen in een doorland. En dan staat er in vers 19. Gij bent opgevaren naar de hoge. Gij hebt gevangenen meegevoerd. Gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. Ja, ook de weerspannigen om daar te wonen. Psalm 68 is
dat. Ja, ik heb hem erbij.
Ook te weerspannen om daar te wonen, hoor je. Dan zie je dus de activiteit dat God het weer doet.
Ja, ja.
Ook de weerspannen. Nou, weerspannigheid is toch gewoon
ja. 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 Ook de weerspannen om daar te wonen. Ik weet nog dat Klaas Schoofers hier een lezing hield over Hosea. En dat hij dat vers uit het einde van Hosea aanhaalde. Hè, dat God ook de afkerigheid zal genezen. Een prachtig vers. God gaat de afkerigheid genezen. Dat die onwil gaat hij genezen. Ook dat is een genezingsproces. Veel onwil komt natuurlijk ook voort uit ja, een stuk verharding. Ergens tegenaan blijven schoppen. Verblinding. Bepaalde theologische denkbeelden hebben en daar tegenaan schoppen. Terwijl je het idee hebt dat je God zelf afwijst.
Kijk, het Nieuwe Testament wordt ook wel gesproken. De zonde tegen heilige geest. Wij spreken daar niets meer aan te doen. Dus misschien is dat wel een ander onderwerp.
Ja, dat is een mooie. Nou, zo staat het niet helemaal, hè. Die zonde tegen de Heilige Geest. Er staat letterlijk. Het zal de mens niet vergeven worden. En er staat er nog wat achteraan, hè. Moet je altijd doorlezen. Niet in deze eeuw. En niet in de toekomende. En dan denk je van ja, dat is het dus. Wacht even. Bijbels denken. Deze eeuw wordt al de huidige boze aion genoemd. Daar leven we nu in. Heb je de toekomende eeuw. Het koninkrijk, dat vrederijk komt op aarde. Duizendjarig rijk, openbaring 20. Daar vind je deze mensen niet terug die de geest gelasterd hebben. Daar vind je ze niet terug. En daarna komt die vernieuwde hemel en die vernieuwde aarde. En dan vind je die mensen terug in de poel des vuurs. En hebben we net gezien dat dat geen blijvende situatie is, die poel des vuurs. Dus ook dat weer, er is oordeel. Maar ook daar heeft het niet het laatste woord. Wint die ontferming het. Maar dan moet je wel doorlezen.
Ja.
Ja. Ja. Dus, ja. Nee, we gaan afronden. Zullen we nog danken met elkaar. Hemelse Vader. Dank u wel dat we in alle openheid en vrijmoedigheid uw woord mogen openen. Heer, en we willen u bovenal danken voor uw geweldige liefde, voor uw hart, voor uw hartelijkheid. Heer, dank u wel dat u naar ons omzag, dat u uw zoon stuurde, de Heer Jezus. Dank u wel dat u zich zo kwetsbaar opstelt en ja, dat uw ontferming het altijd weer wint van het oordeel. Heer, maar ik wil u ook danken voor uw oordelen, die rechtvaardig zijn en die noodzakelijk zijn om dingen recht te zetten. Heer, dank u wel dat, ja, dat u altijd weer doorgaat. En dat u altijd doorgaat met uw schepselen. Met elke nakomeling van Adam en Eva. Heer, en dat u het laatste schaap, het laatste zwarte schaap binnenhaalt. Vraag u zegen over onszelf, zoals we hier zitten. Dat u met ons meegaan, zoveel gehoord, zoveel gelezen. Heer, ik bid u dat we het ergens een plek kunnen geven in ons leven. En ik bid u dat het de uitwerking mag hebben die het ook bij Hanna had. Dat ze naar huis, hollend naar huis ging en blij was en zei van, heeft dit er altijd gestaan? Heer, wilt u zo bedekkingen wegnemen? Wilt u het licht van uw geest laten schijnen in ons hart? Dat we op een nieuwe manier uw woord mogen lezen en daar als bevrijde, verlichte, liefdevolle mensen naar onze naasten kunnen kijken. Naar u kunnen kijken. In Jezus' naam. Amen.